Wij zongen wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. En dat is pas Advent. Want eigenlijk is het zo dat de Messias nog steeds komen moet. Per slot, de Bijbel leert, en ik zeg dat met opzet zo, de Bijbel leert dat in de tijd onze Heer naar de aarde kwam. Hij kwam in ieder geval uit de hemel en hij was van boven en hij werd vernederd en werd geboren in Bethlehem. En daarna zegt de Bijbel, werd hij nog verder vernederd, dan wel heeft hij zich verder vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Vervolgens, dat was in zijn opstanding. En daarna zeggen wij in tweede instantie, nou, dan is de Messias gekomen. Per slot werd hij gepredikt dat Jezus is de Christus enzovoorts. In Handelingen komen we dat menigmaal tegen. En toch, dat is niet de goede Bijbelse formulering. Want de prediking hield in, niet dat de Messias gekomen was, maar dat hij was verdwenen. En als we hem wilden ontmoeten, dan kan dat, want wij kunnen tot hem gaan. In geloof wel te verstaan. En als gevolg daarvan trekt hij ons, zegt de Bijbel, uit deze tegenwoordige boze eeuw en zet ons over uit de dood in het leven en van deze tegenwoordige eeuw in de toekomende eeuw en uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en hoe het allemaal maar heten mag in de Bijbel. En wat betreft het komen van de Messias, ja, ik zeg altijd, hij stond op uit de dood en ontmoette inderdaad enige mensen. Wij noemen dat zijn verschijningen. Zo wordt het in de Bijbel ook geformuleerd. Maar dat betekent nou juist dat hij dus niet verscheen. Althans niet aan Israël, niet aan de wereld, niet aan het Joodse volk. Maar integendeel, hij verborg zich. Hetgeen hij ook trouwens van tevoren had aangekondigd. Wij kennen de Messias, Jezus Christus is de Messias. Maar wij wachten op zijn komst in heerlijkheid. En wat zijn komst hier op aarde betreft, ja, dat was niet een hoogtepunt uit de heilsgeschiedenis. Een dieptepunt wil ik ook niet zeggen. Ik denk dat die termen helemaal niet van toepassing zijn. Maar ik stel me zo voor dat de Heer Jezus hier op aarde kwam, geboren werd, langzamerhand bewust was dat hij er was als kind. Langzamerhand ook begreep wie hij was. Met alle consequenties van dien. En dat betekent dat hij niet zo'n prettige toekomst had vooralsnog. En hier op aarde. En als mens in zijn omwandeling op aarde. Want hij wist wat hem overkomen zou. En wat hem te wachten stond. Een lijdensweg stond hem te wachten. We hebben dat woord van hem geleend trouwens. Want het heet Via Dolorosa. En dan weet iedereen dat. En dat is lijdensweg in het Nederlands gewoon, hè. Dat is wat hem te wachten stond. Zodat ik altijd zo mijn bedenkingen heb bij kerstfeest. Dat is vol goede bedoelingen, denk ik altijd. Het herdenken van de geboorte van de Heer Jezus. De Bijbel maakt er zoveel werk niet van, enerzijds. Anderzijds weer wel. Beschreven vinden we het alleen in Matthäus en in Lucas. Marcus doet geen moeite. En Johannes ook niet, alleen wij hebben moeite gedaan om het er toch in te leggen in de christelijke traditie. Want dat is gebeurd met Johannes hoofdstuk 1. Daar ga ik niet over spreken hoor. Maar het gaat daar niet over zijn geboorte. Dat wil zeggen, maar twee van de vier evangelisten maken er een melding van. Eigenaardig genoeg, want er zijn onbelangrijke details, historisch gezien, die door alle vier de evangelisten vermeld worden. Laat ons Barabbas vrij, dat weten we, van alle vier. Of dat belangrijk is. Nou ja, dat is het wel, maar historisch niet. Begrijpt u wat ik bedoel te zeggen? Wij geven er meer aandacht aan dan dat de Bijbel doet. Marcus en Johannes, die nemen het als een voldongen feit, heet dat in het Nederlands. Als een voldongen feit dat hij er nou eenmaal was, de Heer, hier levend op aarde. En ze beginnen met de beschrijving van zijn bediening. Dat wil zeggen, zijn bediening onder de Joden op 30-jarige leeftijd, zodat je je afvraagt wat hij met de rest van zijn leven eigenlijk gedaan heeft. Dat wil zeggen, dat is nog maar een klein stukje wat beschreven wordt. Maar waar het in werkelijkheid over gaat natuurlijk, is wat daarna kwam. En daar beginnen de evangelisten wel degelijk mee, in het algemeen. Met het vaststellen dat Jezus is de Christus. Achteraf geschreven, pas na zijn opstanding uiteraard. Niettemin beginnen ze daarmee. Want waar het over gaat in werkelijkheid is niet om zijn vernedering, maar om zijn verhoging. Eenvoudig omdat slechts of pas in zijn opstanding uit de dood hij geworden is tot degene die in het Oude Testament werd aangekondigd, wiens komst werd aangekondigd. Dat wil zeggen, pas toen was hij, wat de Bijbel zelf noemt, de Christus der Schriften. Want dat wordt u toch geacht te weten, misschien dat je dat juist met kerst eens een keer moet zeggen. U wordt toch geacht te weten dat het maar niet zo was dat er ergens, er was eens een timmerman in Nazareth en er was eens een jonge dame en die was met die timmerman verloofd en ze waren arm, want ze reden met een ezeltje, dat weet iedereen, hè. Daar wordt onvermijdelijk het begrip armoede aangekoppeld. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Want de Beduïnen zijn het daar niet helemaal mee eens. Maar vooruit maar weer. En ze moesten het kind in doeken wikkelen bij gebrek aan durf daar niet te zeggen, maar bij gebrek aan wat? Weet je wat ik nou denk? Nou denk ik, wat waren wij dan arm vroeger thuis? Want ze hebben mij ook in doeken gewikkeld. En die kinderen die na mij kwamen, werden ook allemaal in doeken gewikkeld. En toen ik een beetje groot genoeg was, moest ik ze uitspoelen, die doeken. Wij noemden het luiers trouwens. Dat was de meest efficiënte manier om een baby te verpakken. Ik begrijp die dingen niet. Is dat een teken van armoede? En in een kribbe, dat is wel zo makkelijk voor onderweg. Of dat een teken van armoede is. Nee, dat het ook een symbolische betekenis heeft, en dus een profetische, dat weet ik. Maar men legt er iets in wat er helemaal niet in zit, enzovoorts. Hè. Zo van ergens in een onbeduidend dorpje, in een betrekkelijk onbeduidend land, inmiddels trouwens. Daar werd dan dat kindje Jezus geboren, die heeft zich ontwikkeld tot een soort goeroe. Die dan een nieuwe leer predikte, die de Joden niet begrepen en zijn discipelen ook niet, dus die had hij ook al verkeerd uitgezocht. Zo is toch ongeveer het verhaal. Ik zeg het misschien wat ongelukkig, en dat is met opzet natuurlijk, om je de consequenties daarvan te laten zien. Want zo was het niet, hè. Hoe het wel was, is dat de Heer Jezus geboren werd uit de belangrijkste familie uit Israël. Dat wil zeggen uit de koninklijke familie. Er was wel geen troon, maar ja, in Europa lopen nogal wat van die families rond. Koninklijke families die hun troon zijn kwijtgeraakt. En zo was het met de Joodse koninklijke familie ook. Uit het huis van David. Hetgeen de mensen niet belette om hem netjes bij de titel aan te spreken. Want die waren toen nog niet afgeschaft, de titels. Dus het was Jezus, gij zoon van David. Met de familienaam en alles. En iedereen wist wat dat betekende. Dat is niet maar niks, bedoel ik maar. Hè. Niettemin, voor hem, maar het is tamelijk achteraf geredeneerd, voor hem was het een vernedering. Daarom kun je met moeite nog net één tekst vinden in de Bijbel, denk ik, waar staat dat hij arm is geworden. Opdat wij rijk zouden worden, staat er dan. Hè. Hij is arm geworden, is dat de eerste Korinthebrief? Meen ik. Opdat wij rijk zouden worden. Maar dat is maar een betrekkelijk begrip, hoor. Maar voor iemand die golden even dan wel golden gelijk was, is het heel wat dat hij die heerlijkheid aflegde en kwam in vernedering hier op aarde. In welke hoge positie dat dan ook geweest mogen zijn. Bovendien, zo nederig was het nou ook weer niet, want ik citeerde u reeds uit Filippenzen 2, waar staat, hij heeft de gestaltenis van een mens en de gedaante van een mens en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en heeft zich ook in die situatie vernederd, nog veel verder dus, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Hetgeen toch pas wat betekent als hij naar menselijke maatstaven toch een redelijk hoge positie innam. En dat is ook zo. We hebben dat wat weggeredeneerd. In elk geval, die hoge positie van de Heer Jezus in zijn menswording, die wordt ons wel degelijk beschreven, feitelijk door de twee evangelisten, noem ik ze maar, Matthäus en Lucas, die melding maken van zijn geboorte, dan wel de omstandigheden rond zijn geboorte. In Matthäus komen wij in Matthäus 1 dus terecht bij ene Jozef, die meteen aangesproken wordt als Jozef, gij zonen Davids. Dat die timmerman van zijn vak was, ja, dat kan wel zijn. Maar hij was erfgenaam van de troon van David en daarom heet hij ook zo. Soms denk ik, prins Willem-Alexander is erfgenaam van de troon van de Oranjes hier in Nederland. Wat is die man eigenlijk van zijn vak? Wat heeft hij gestudeerd? Nee, daarvoor. Wat heeft hij officieel gestudeerd? Geschiedenis. Wat kan je daarmee? Lesgeven. Dus hij is docent in de middelbare school, zou ik maar zeggen. Zoiets is het. Maar het feit dat hij genoemd wordt als timmerman, dat zegt niks over zijn status als zodanig. En daar gaat het maar om. En die Jozef wordt aangesproken, dat namelijk zijn verloofde zwanger is en hij zou niet bevreesd zijn haar tot zich te nemen, want het is uit de Heilige Geest. Dat is vers 20 van Matthäus 1. En er wordt gezegd, en zij zal een zoon baren en gij, niet zij, en gij zult zijn naam heten Jezus. Hetgeen betekent dat hij geacht wordt de wettige vader te zijn, dan wel te worden, van deze Jezus. Jozef, gij zonen Davids, wat was dat, dat is vers 18, wordt geacht de wettige vader te zijn van de Heer Jezus. En ik kreeg de opdracht hem te noemen Jezus, want hij zal zijn volk, nou ja, hij is van koninklijke bloede. En wie zijn volk is, dat weet je dan, hopelijk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dan staat er nog bij dat een en ander gebeurt in overeenstemming met enige oud-testamentische profetieën, waar ik dan nu maar even niet op inga. En daarnaast hebben wij Lucas, want in Matthäus wordt niet aan Maria de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd, maar in Lucas wel. In Lucas 1 is dat waar dezelfde engel verschijnt aan een maagd, vers 27, die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit den huize Davids. Dat zat er keurig bij. En niet maar de timmerman van Nazareth. En de naam der maagd was Maria. En de engel zei tot haar, vers 30, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Hetzelfde opdracht als aan Jozef. Gij zult zijn naam heten Jezus. Daar hoefden ze dus niet meer overleg over te plegen. Deze zal groot zijn, wat, bij zijn geboorte? Later dus. Hij zal groot worden dus, op een of andere wijze. Hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Wanneer? Liggend in de wieg? Nee, net zo goed. Later dus. Zij zouden hem noemen Jezus. Maar hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Door wie, denkt u? Wie zou hem zo noemen? De Allerhoogste zelf, logischerwijze. Of zullen we zeggen zijn hemelse vader, om het iets te vereenvoudigen? Hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Niet als een stukje speelgoed in de kribbe uiteraard, maar later. En u weet, hij is gestorven, zoals Daniel zei. 70 weken zijn bestemd over uw volk, maar na 69 weken zal de Messias afgesneden worden. Ik prefereer dan toch maar de Engelse vertaling. Zal de Messias afgesneden worden en die zal niet hebben. Wat niet? En waar ging het over in Daniel 9? Zijn koninkrijk dus niet. En het is wachten op de toekomst, want hij zal dat wel krijgen. God de Heere zal de troon geven uiteindelijk aan degene die daarop recht heeft, zei Ezechiël, verwijzend naar de Messias. Dat moet nog gebeuren en voor de goede orde staat erbij, en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat wil zeggen, het gaat over koninklijke aangelegenheden, gaat over heerschappij, het gaat over macht, gaat over heerlijkheid enzovoorts. In Matteüs zouden wij eventueel dat verwachten, omdat algemeen gedacht wordt dat juist Matteüs spreekt over dat koninkrijk en spreekt over koningschap en hoe dat zou moeten komen. Men zegt in Matteüs wordt de Heer Jezus voorgesteld als de koning. Wellicht dan de toekomende koning, maar dat doet er nou even niet toe. Het is een koninklijk evangelie, om zo te zeggen. Niettemin, het begint inderdaad weliswaar met een, wat wij noemen geslachtsregister. Dat wil zeggen een lijst van erfgenamen van de troon. Van Abraham eigenlijk, maar daarna via David en vervolgens Salomo. Dus je staat op dat been, zal ik maar zeggen. Het gaat over koningschap. En dan wordt Jozef, gij zoon van David, toegesproken. Dan denk je, nu wordt de geboorte aangekondigd van de volgende koning uit de lijn van David. Dus je verwacht dat er nou gezegd gaat worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar dat staat er in Matteüs nou net weer niet bij. Dat verbaast mij trouwens altijd, dat je in Matteüs steeds op het verkeerde been gezet wordt. Koninkrijk. Ja, de verborgenheden van het koninkrijk. Matteüs 13. En wat betreft Matteüs 1, koninkrijk, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het is wel zijn volk, maar er staat niet dat hij daarover zal regeren. Dat zal hij wel, uiteraard, het wordt ook niet ontkend. Maar wat gezegd wordt is, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is net zo goed in overeenstemming met oud-testamentische profetie. Maar het spreekt niet over zijn koningschap. En als het toch over enig schap spreekt, dan is het niet zijn koning. Is dat Nederlands eigenlijk? Dan is dat niet koningschap, maar priesterschap. Ik heb tenminste wel eens gelezen in Hebreeën 2, waar staat dat het de taak is, de verantwoordelijkheid is van de hoge priester om verzoening te doen voor de zonden zijns volks. En hier staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, zodat feitelijk niet eens over koningschap gesproken wordt, maar over priesterschap. En voordat uw gedachten in de knoop raken, zeg ik er maar gauw bij, maar het gaat over priesterschap naar de ordening van Melchizedek, en de priester naar de ordening van Melchizedek is net zo goed koning. Maar het koningschap als zodanig wordt hier niet eens genoemd. Maar het wordt wel geïmpliceerd uiteraard in alles wat hier, met name hier in Matteüs 1, daaraan vooraf gaat. Die geboorte wordt dus uitgebreid aangekondigd, in Lucas nog veel uitgebreider. Gaat zelfs in twee stappen, want er wordt aangekondigd eerst de geboorte van Johannes de Doper en dan ook de geboorte van Johannes de Doper zelf, gepaardgaande met wat profetieën, dan wel liederen. En als je die leest, dan weet je dat die liederen, dan wel profetieën, nauwelijks over Johannes de Doper gaan. Want ze gaan over de Heer Jezus, van wie Johannes een voorloper is, overigens. En op die wijze wordt dus twee keer gesproken over de Heer Jezus en zijn geboorte enzovoort. Eén keer via Johannes de Doper, één keer over de Heer Jezus zelf. Maar het een grijpt vooruit op het andere en wordt met elkaar gerelateerd. De geschiedenis wordt ook door elkaar verteld. stukje over Johannes de Doper, stukje over de Heer Jezus, stukje over Johannes de Doper, stuk over de Heer Jezus. Nogal uitgebreid, daarom is het een heel lang hoofdstuk geworden, want men vond dat het toch eigenlijk wel Lucas 1 moest blijven. Hoofdstuk 1, dus dan hebben we een heel lang hoofdstuk aan te danken. En dan krijgen we nog de mededeling in Matthäus, zowel als in Lucas, dat hij geboren werd in Bethlehem. Alsof het ons ook maar iets zou kunnen schelen. Nee, ik bedoel, dit, wat maakt dat eigenlijk uit? Als hij onze zonde maar gedragen heeft aan het kruis, broeder, dan is het toch goed of niet? Hoezo werd hij geboren in Bethlehem en waarom moet dat vermeld worden? Iets dat men trouwens later helemaal kwijt was. Want toen was het uit Nazareth, Galileus. Is hij uit Galilea? Zei Pilatus. Oh, dat is mijn jurisdictie niet, hè? Dan moet hij naar Herodes. Want die gaat over Galilea. En de Joden zelf zeiden, is hij uit Nazareth? Dan kan hij niet de Messias zijn. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Uit Galilea. Ze waren vergeten dat hij in Bethlehem geboren was. Wat maakt het uit? Nou ja, het was de stad Davids, staat er. Stad Davids? Zoek die term maar eens op in je Bijbel, stad Davids, en dan kom je er snel genoeg achter dat dat Jeruzalem is. Behalve als de Heer geboren wordt, dan is Bethlehem ineens de stad Davids. Ja, krijgt de term een andere inhoud. Want Jeruzalem is de stad Davids, omdat David Jebus had veroverd en zijn residentie daar gevestigd had. En dus is Jeruzalem de stad van David, daar waar de troon hoort te staan. En dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. Maar Bethlehem is het gebied waar de familie van David vandaan kwam. Men lezen voor de goede orde het boek Rut. Dat lijkt me het handigste eigenlijk. Dan kom je daar vanzelf achter. Dat gebied. Waarom wordt het vermeld in de Bijbel? En waarom speelt het ook een rol in Matthäus? Waar is de geboren koning der Joden? Er moesten alle geleerden eraan te pas komen. Waar zou de Messias geboren worden? Staat dat ook ergens in de Bijbel? En met moeite vonden ze uit in Bethlehem. Later zeiden de Joden, de Messias, als die komt, dan weten we niet waar hij vandaan komt. En deze, die komt uit Nazareth. Dus kan de Messias niet zijn. Ongeacht welke plaats het geweest zou zijn, want zeggen ze, wij weten niet waar de Messias vandaan komt. Niettemin in Jeruzalem schijnt iemand te hebben uitgevonden, of nog geweten te hebben, dat de Messias zou geboren worden in Bethlehem. En in Matthäus en in Lucas wordt er werk van gemaakt, zodat ik eigenlijk dacht, ach, ik wil het zondag wel eens hebben over Bethlehem. Want waar staat dat in de Bijbel ook alweer? Daar staat dat, hè? Micha 5. Maar toen dacht ik, toen ik het onder ogen had, dacht ik, nou, ik ga er toch maar niet over spreken, want ja. Ja, het staat er, uit u zal mij voorkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Maar voor de rest gaat het over de Assyriërs, 7 of 8 heersers, en over het verslaan van de vijanden, en het verdrijven van de vijand uit Jeruzalem, en dat soort dingen meer, zodat als je wat meer wil weten over de geboorte van de Messias, dan kun je misschien uit Micha 5 vers 1 nog net halen dat het in Bethlehem moet zijn, maar wat de omstandigheden zijn en waarom in Bethlehem en wat het gevolg van het een en ander zou zijn, wordt het toch ingewikkeld, hoor, als je Micha 5 moet bespreken. Het leek mij beter, omdat als het dan toch moet, Micha 5 bespreken, om dat dan maar een andere keer in het jaar te doen. Lang na kerstfeest en lang voor kerstfeest. Lijkt me beter eigenlijk. Maar daar hangt het een en ander aan vast. Wis en waarachtig wel. Nee, dat is net zoiets als dat in Zacharië 9 staat. Zie, uw koning komt op een ezel, jong ener ezelin, arm er en weet je wel. En hij is een heiland. En er staat er in de Bijbel, dat is vervuld bij de intocht in Jeruzalem. Maar dan zoek je het op in Zacharië 9. En dan gaat het over de Filistijnen en over Javan, over het Griekse Rijk en weet je veel, allemaal wat. Dan ben je volkomen verdwaald ineens. En hoe dat komt? Ja, omdat die profetieën grote stappen maken doorheen de tijd. En omdat profetieën weliswaar stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus, maar daarna ook meteen spreken over zijn wedergeboorte, dat wil zeggen over zijn opstanding uit de dood. En daaroverheen spreken ze over de eigenlijke komst van de Messias, en dat is nog steeds toekomst. Die dingen worden aan elkaar gekoppeld. Of tijd geen rol speelt. En ik moet u zeggen, bij God speelt tijd ook geen rol. Voor hemzelf niet. En dat maakt het mogelijk dat wij profetieën hebben, omdat bij God tijd geen rol speelt. Maar het maakt het voor ons wat moeilijker om die profetieën dus te begrijpen, omdat bij ons tijd niet alleen een rol speelt, maar zelfs de hoofdrol. Ik bedoel dit, we beginnen eraan en we hebben maar weinig tijd. Daar begint het mee, hè. En daarna willen we een chronologisch schema, ruitjespapier, kan je het invullen. Jaartallen, en liefst op volgorde. En dat doet de Bijbel nou eenmaal niet. De Bijbel steekt het anders in elkaar, zodat het wat moeilijk wordt om dat soort schriftplaatsen in hun verband te bestuderen. Niettemin, waar het om gaat, is dat de Heer in zijn eerste komst inderdaad niet kwam in Jeruzalem, en dat Herodes, de koning der Joden, er ook geen weet van had. Sterker nog, dat is wat het meest moet opvallen eigenlijk. Zelfs de geestelijke leidslieden, dat is een moderne term hoor, geestelijke leiders, maar goed, van Juda, van de Joden, hadden er geen idee van. Zij werden trouwens ook niet gewaarschuwd. Moest dat dan? Dan zeg ik, nou ja, Jozef werd gewaarschuwd, Maria werd gewaarschuwd, zo zal het gaan. En toen het één keer zover was, wie werden er gewaarschuwd? De herders in den velden. Herders. Dat zijn die lui die buiten de legerplaats kamperen of bivakeren of wat dan ook. Geboren koning der Joden. Aan wie maak je dat bekend? Aan herders in het veld, des nachts. Waarom niet aan de hoge priester of aan de priesters? Of waarom niet de mededeling aan de muur van de grote zaal van het Sanhedrin? Zo van meneer Tekel en wat je dan maar op zijn muur schrijft, zal ik maar zeggen. Zou toch kunnen, zou toch voor de hand liggen. Allemaal niet gebeurd. Het gebeurde in het geheim. En de wijzen uit het oosten die zich melden bij Herodes met de vraag, waar is de geboren koning der Joden? Ja, die moesten dus doorverwezen worden. Want in Jeruzalem was hij niet. In Bethlehem. Waar? Buiten de legerplaats. In de herberg? Nee, in de stal. Dat woord staat er niet, dat ben ik bij bewust. Maar het wordt geïmpliceerd. Het is een conclusie die getrokken wordt. En ik denk dat die juist is. En als u wil weten hoe zo'n stal in de tijd was, nou ja, dan moet u naar het Heilige Land. Heilige Landstichting bedoel ik. Daar hebben ze mij dat ook uitgelegd, hoe dat was. Eén gebouw met het verblijf voor de mensen en een stuk eraan. En dat is een andere kamer, zal ik maar zeggen. En daar was het vee. Dus nou ja, ik heb er niet zoveel problemen mee. En waar laat je dan het kind? Leg het in de kribbe. Dat is handig. Dat is wat ze gedaan hebben. Maar wat het illustreert, is inderdaad, er was voor hem in deze wereld geen plaats. In ieder geval niet in de Joodse wereld, want daar zijn we terecht. En dat is van belang, omdat in precies diezelfde dagen er een volkstelling was. Ik vraag me nog af of hij meegeteld geworden is of niet. Was toch een volkstelling? De hele wereld zou beschreven worden. Daarvoor moesten Jozef en Maria als nazaten van David naar Bethlehem, omdat het oorspronkelijke erfdeel van Isaïe was. En dus van de voorvaderen van David. Maar of ze hem meegeteld hebben, weet ik niet. In ieder geval, hij hoorde niet bij deze wereld. Je kunt ook niet spreken van de komst van de Messias. Hij kwam buitenom. En hij meldde zich, ik heb ook sterk de indruk, ik zeg het nu omdat ik er gewoon niet over spreken wil, maar ik heb ook sterk de indruk dat hij ook tamelijk snel het land verlaten heeft, om zo te zeggen, om pas aan het eind van zijn aardse loopbaan weer zijn opwachting te maken onder de Joden. Die laatste paar jaar, zal ik maar zeggen. En wat dan blijkt, is dat hij een vreemdeling is. Waarom mag ik het niet zeggen? Denk ik wel, want sommigen vinden dat ik dat niet mag zeggen. Wij zingen al jaren een prachtig lied. Wij niet trouwens, maar wij, algemeen, wij zingen al jaren een prachtig lied over de vreemdeling van Galilee. Kent u dat lied? De vreemdeling van Galilee. Dat is zo is het maar net. Een vreemdeling. Niet eens in Judee, maar in Galilee. Om zo te zeggen. Een buitenlander, een vreemdeling. Dat is goed gezien. Want hij zal pas thuiskomen, wat de aarde betreft, in zijn wederkomst. Maar het hele punt is dat hij kwam weliswaar uit het huis en geslacht van David. Staat niet alleen in Lucas 2, maar het staat zelfs in Romeinen, in de introductie van de eerste brief van heel het Nieuwe Testament. Daar staat dat hij naar het vlees is uit het zaad van David. Romeinen 1 vers 4, toch? Naar het vlees uit het huis van David. En we naar de geest, krachtelijk geordineerd, horizo geordineerd tot zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Maar dan ben je, voor zover wij weten, pak een beetje 33 jaar verder. Twee verschillende dingen. Maar wat wij vinden over de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde is niet eens dat hij de grote prediker was. Althans, ik moet voorzichtig zijn, want ik kan maar praten over die paar jaar. Onder de Joden. Heb u dat nooit, als u dat leest, als de Heer Jezus een toespraak houdt, dat u denkt van, ja, wat zegt de man nou eigenlijk? Kan hij dat nou niet duidelijker zeggen wat hij bedoelt? Waarom hebben we altijd iemand nodig om uit te leggen wat de Heer nou eigenlijk zei? Waarom geeft hij niet gewoon antwoord op hun vragen? Waarom stelt hij een tegenvraag? Waarom doet hij geheimzinnig? En het antwoord is dat het weliswaar hoorde bij zijn bediening om getuigenis af te leggen van de waarheid. Dat zei hij tegen Pilatus aan het eind van zijn leven, dat hij gekomen was om dat te doen. Maar ja, hij kon moeilijk tegen Pilatus zeggen, ik ben gekomen om te sterven. Dan zou Pilatus meteen gezegd hebben, oké, laat dat maar zitten, dat is klaar. Had hij ook niet zoveel moeite hoeven te doen om hem alsnog vrij te laten. Want dat staat wel degelijk in de Bijbel. Hè? Hij wilde hem vrij laten, hij zocht een gelegenheid, hij zocht een argument. Maar niemand hield mee, de Heer Jezus zelf ook niet. Die zweeg. En hij kon hem niet tot spreken brengen, want hij wilde hem vrij. Staat er allemaal. Bent u een koning? Bent u de koning der Joden? Vroeg hij aan de Heer Jezus. En daar reageerde hij op, omdat het beschouwd kan worden als een Bijbelse vraag. En dus gaf hij daar min of meer antwoord op. Maar hij zei over zijn bediening, ik ben gekomen om van de waarheid, der waarheid of zo, te getuigen. Dat is ook wat hij gedaan heeft. Kan niet ontkend worden, maar om nou te zeggen dat hij daar zo helder in geweest is, dat nou ook weer niet. Tenminste, niet in het verslag wat wij hebben. Maar waarom ook? Want zijn belangrijkste bediening was, en dan citeer ik uit Lucas 19... dat hij gekomen was, zoon des mensen, dat is een nog hogere titel feitelijk dan de titel zoon van David, dat hij, de zoon des mensen, gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij had in zijn eerste komst een specifieke bediening, en die bediening was feitelijk de wegbereiding voor de komst van de Messias. En dan weet ik wel dat u dan misschien meteen roept, maar hij was toch de Messias? Dan zeg ik, nou ja, daar hebben we nu het probleem weer, hè. Hij moest de weg bereiden van de Messias. Hij moest eerst de zonde der wereld wegnemen om het überhaupt maar mogelijk te maken dat er ooit een mens, een Adamiet, een afstammeling van Adam, terecht zou kunnen komen in een eventuele nieuwe schepping of in dat koninkrijk gods dat zou komen dan wel geopenbaard worden enzovoorts. Moest eerst wat anders gebeuren. En dat kwam hij doen in zijn eerste komst. En dat je doorverwijzingen vindt naar zijn wederkomst, dat wil zeggen zijn komst in heerlijkheid, ja, dat is inderdaad zo. En dat is ook de aardigheid eigenlijk van de gebeurtenissen rondom de geboorte van de Heer Jezus. Want ja, als ik die moet gaan uitleggen, dan kom ik net zo terecht. Namelijk, dan kom ik terecht bij zijn opstanding, bij zijn komst in heerlijkheid. De zoon van David, geboren inderdaad in de erfenis. Onroerend goed is dat, hè, in de Bijbel. In het erfdeel van David. In Bethlehem, waar David woonde, en in de velden van Efrata, waar oorspronkelijk David de schapen van zijn vader hoorde. Die velden van Efrata was dat. En daar werd het Davidische huis, koningshuis, als zodanig als koningshuis ingesteld. En daar werd de Heer ook geboren. Nee, die geschiedenis gaat nog verder terug, maar die noem ik nou maar niet, want je komt bij Rachel terecht enzovoorts. Maar laat ik nou maar even buiten beschouwing. Maar zo is dat, die dingen hangen met elkaar samen. En de verschijning van zo'n leger van hemelse heerlegers, ja, die zal verschijnen samen met de wederkomst van Christus. Zo hangen die dingen met elkaar samen. Het is een vooruitwijzing naar de toekomst, want zijn eerste komst is voorbereiding voor zijn wederkomst. Vandaar dat die liederen die geschreven of gezongen worden door wie het allemaal maar waren, door Maria en Elisabeth of Zacharias natuurlijk, de vader van Johannes de Doper. Het zijn profetieën en dan de profetieën van Simeon enzovoort in Lucas 2. Ze spreken allemaal over dingen waarvan wij weten dat ze nog toekomst zijn. Moet nog gebeuren. Ze zijn van toepassing eigenlijk pas op zijn wederkomst. En zijn eerste komst is de voorbereiding, de wegbereiding daarnaartoe. En Johannes de Doper, over wie dit soort dingen gezegd worden, is feitelijk een type van de Heer Jezus, in wiens schoenen hij stond, dan wel wiens schoenriemen hij losmaakte, heet dat in het Bijbelse idioom. Maar het probleem is dat wij aan de ene kant leren over wat de Heer eigenlijk kwam doen hier op aarde, en dan geneigd zijn te vergeten wat er allemaal van hem gezegd is in het Oude Testament en wat er van hem gezegd is rond kerst. Dat wil zeggen, bij zijn geboorte. En dat maakt het lastig, hè? Want in zijn eerste komst werd hij inderdaad arm. Verhoudingsgewijs, ik heb hem gevonden, het is 2 Korinthe 8 vers 9 waar dat staat. Maar daar ga ik niet naartoe, waar ik even naartoe ga, is naar Romeinen 8 vers 3. Want daar staat ook wat hij kwam doen, hè? En waarom hij kwam. In de Bijbel worden die dingen niet systematisch opgezond. Dus we vinden ze zo links en rechts. Maar een pracht van de uitspraak is die van Romeinen 8 vers 3. Als het goed is, hebt u daar al met uw pen in zitten schrijven, denk ik. Omdat de zin wat verdwaald is, om zo te zeggen, in de vertaling. Eigenlijk niet veel, maar als het goed is, hebt u het als volgt. Hè? Want, haakje openen. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, haakje sluiten. Dat is een tussenzin namelijk. En dan gaat hij weer verder, staat heeft God, maar die twee woorden zijn verwisseld. Waaruit blijkt dat de vertalers keurig vertaald hebben, maar niet begrepen hebben wat er staat. Want heeft God zou je moeten verwisselen voor fatsoenlijk Nederlands. En dan begint er weer een tussenzin, dat is ook wat die komma aangeeft. Namelijk de uitdrukking zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde. En daarna volgt weer een haakje sluiten. Het zijn eigenlijk twee tussenzinnen, maar vooruit. En dan gaat de zin verder met de zonde veroordeeld in het vlees. Als je die bijzinnen dus weglaat, staat er, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dat is volstrekt goed Nederlands. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dat heeft hij gedaan omdat het door de wet niet kon, want de wet wordt geacht, de wet wordt altijd geacht, de zonde te veroordelen. Maar het is door de wet niet gelukt. En dat is weer zo omdat hij door het vlees krachteloos was. Eigenlijk zijn dat dus ook twee tussenzinnen. Dat is een mooi vers, hoor. Literair gezien, structureel. Het was der wet onmogelijk, dus de wet heeft het niet voor elkaar gekregen. Dat is omdat de wet gelegd is op vlees. En vlees is krachteloos, staat er. De natuurlijke mensen. Komt niks van terecht. Maar niettemin heeft gewoon de zonde veroordeeld in het vlees, maar niet door de wet, want dat gaat niet. Maar hij heeft het gedaan door zijn zoon te zenden in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat voor de zonde. Dat wil zeggen, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat is dus gewoon zijn geboorte. Nou ja, in Bethlehem, zijn geboorte. We noemen het zijn incarnatie. Ik hou niet van dat woord, omdat men het verkeerd uitlegt, maar vooruit. Het gaat over zijn menswording. Hij kwam van boven, zegt Johannes 3. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondige vleeses, en dat vanwege of ter wille van de zonde. Namelijk om de zonde te veroordelen in het vlees. Dus nog een keer, waartoe werd de Heer Jezus mens, of gewoon, waartoe kwam hij hier op aarde, in de gedaante van een mens en in de gestalte van een dienstknecht, om de zonde te veroordelen in het vlees. Hoe gebeurt dat dan? Nou, hij werd geoordeeld en hij was de vertegenwoordiger in rechten van heel de mensheid. Daarom heet het ook niet, de zoon van David is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat zou historisch volkomen juist geweest zijn, maar het is niet zo zinnig om het zo te zeggen. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want als zoon van Adam kon hij de mens en zou hij de mens in rechten vertegenwoordigen. Voor dat doel moest hij dus ook zijn ouders goed uitzoeken, zeg ik altijd laconiek. Hetgeen ook gebeurd is, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, hij werd geboren uit de koninklijke familie, niet maar van Israël of van Juda, maar van heel de mensheid. Dus nog hoger. Zoon, niet van David maar zoon van Adam. Vandaar dat hij in zijn wederkomst weliswaar begint bij die troon van David en het herstel van de troon van David en zijn koninkrijk dus over heel Israël. Maar dat is niet het eind van het verhaal. De bedoeling is dat van daaruit, vanuit Israël, alle volkeren aan hem zullen worden onderworpen. En zelfs het Nieuwe Testament beschrijft dat. Het Oude uiteraard ook. Maar hij kwam als het lam gods dat de zonde der wereld wegnam. Pilatus wist het niet, maar hij profeteerde. Caiaphas trouwens ook. Die wist het ook niet. Maar Pilatus zei, zie de mens. Wat ook gewoon zijn gewoon, zie de mensheid. Ook in Nederlands kan het dat betekenen. En dat was het ook. Zie de mens. Hij vertegenwoordigde heel de mensheid. En hij werd van Gods wegen gedood omdat hij onze zonden droeg. Dat moest wel, zo kon God de zonden veroordelen in het vlees. Kortom, hij heeft met de woorden van Johannes de Doper als lam Gods de zonden der wereld weggedragen. En met de woorden van Petrus, hij heeft zelf onze zonden gedragen op het hout. Daarvoor kwam hij. Niet om te heersen. Dat wil zeggen, niet om gediend te worden, zei hij, maar om te dienen. Namelijk om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat zijn de uitspraken die wij daarover hebben in de Bijbel. Maar het zijn voorbereidende dingen voor de verschijning in heerlijkheid. Alsnog van diezelfde zoon van Adam, de zoon van David. Maar dan komt hij om gediend te worden. Namelijk om zijn heerschappij te vestigen. En in de eerste komst kwam hij niet voor dat doel en daarom verdween hij ook. Na zijn discipelen opdracht gegeven te hebben, ik zeg het nu met de woorden die gewoon staan in Handelingen 1, vers 1 tot en met 4. Nadat hij opgestaan is, is hij 40 dagen lang verschenen onder vele gewisse kentekenen om zeker te maken dat hij het was, de opgestane uit de dood, en heeft zijn discipelen bevelen gegeven, staat er, opdrachten gegeven, en dat was het dan. En toen heeft hij ze allemaal een pond gegeven en gezegd, doet handeling totdat ik kom. Was dat het? Dat is ook Lucas 19. Dat is direct nadat er eerst staat, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daarna volgt die gelijkenis van die ponden. En dat betekent dat het nog steeds zo is dat de Heer zoekt om zalig te maken die verloren is. En dat is ook wat we prediken. Dat is de opdracht. Niet kingdom now, maar pas in de toekomst. Zoals Petrus zei, dat oordeel van de Heer, de dag des Heeren, dat oordeel van de Heer, de toekomst van de Heer, ja, die komt wis en waarachtig wel, maar wij leven in de dagen van de langmoedigheid Gods. Dus zover is het nog niet. Het is nog allemaal verband houdend met wat wij noemen de eerste komst van Christus, maar die eerste komst van Christus was niet voltooid bij zijn geboorte in Bethlehem, maar die was pas voltooid toen hij zei, het is volbracht. En daarna wekte God hem op uit de dood. En sindsdien staat officieel de geschiedenis van het Joodse volk, dat wil zeggen de bemoeienis van de Heer met het Joodse volk, officieel stil. Niet met de wereld, maar met het Joodse volk wel, u weet wel. 69 weken van Daniël voorbij, 70ste week nog in de toekomst. En heden, zegt Paulus, is het wel aangename tijd. Ontleend aan Jesaja en Petrus zegt, de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan. En daarna zegt hij, de rest moet je aan Paulus vragen. Zo is het maar net. De heden de wel aangename tijd. Nog net, maar nog steeds. Want hij wil ons reinigen van onze zonden. Verder zijn we nog niet. In 2 Korinthe 5 lezen we gelijksoortige uitdrukkingen. 2 Korinthe 5, vers 21. Waar staat in vers 20, zo zijn wij, Paulus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het gaat nog niet over een koninkrijk, het gaat over het wegdoen van de zonden. En dat staat dan ook meteen in de toelichting van vers 21, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Wat lazen we net? Dat de Heer Jezus kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En hier staat, God heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. Wanneer dan dus? Nou ja, toen hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En wanneer kwam hij in gelijkheid des zondigen vleeses? Het heet toch zijn vleeswording? Zijn incarnatie? Bij zijn geboorte dus. Ja. God heeft hem voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, God zou de zonde veroordelen in het vlees. En als de zonde veroordeeld is, dan zijn wij dus rechtvaardig voor God. En zo is het maar net. Dat is dus sinds zijn opstanding, jazeker, ja. Want al die dingen hebben natuurlijk geen enkele zin. Het heeft trouwens ook niet zoveel zin om iemand te rechtvaardigen van zonde als hij daarna toch doodgaat. Wat heeft het voor zin? Oh ja, je komt automatisch in 1 Korinthe 15 terecht. Wat niet voor al te snuggere mensen geschreven is overigens. Het waren de Korintiërs. En dus moet het uitgelegd worden, waar we alsnog blij mee zijn, ik wel tenminste. Want er staat gewoon, nou ja, het kan wel zijn dat de Heer onze zonde heeft weggedaan. Maar als hij niet is opgestaan, dan zijn wij nog in onze zonde. En zo zijn dus ook verloren degenen die ontslapen zijn. Zelfs die ontslapen zijn in Christus. Kortom, al die dingen betekenen niks als er geen opstanding is. Nou ja, het betekent, maar dat is academisch dit. Het betekent dat als je doodgaat, dan laat je geen schulden achter. Laatste vers van Romeinen 4, ja. Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want wij zijn pas iets in de opstanding. Daarvoor zijn we gewoon stervelingen. Die oude mens gaat voorbij. En of je zondig bent of niet, ja, jammer dan. Maar er is dat is slechte nieuws. Je gaat dood, maar het positieve nieuws is, je gaat dood. Oké, de balans staat op nul, je kunt vertrekken. Dat is leuk voor de paar jaar die wij nog hebben hier op aarde. En bij sommigen bevat het christendom, hun christelijk geloof, niet meer dan dat hoor. Want ze geloven niet in een opstanding. Al noemen ze zich christen. Dan heb je hier nog een paar jaar. Dat je niet al te veel zorgen hoeft te maken over je zonden. En kunt vertrouwen dat de Heer misschien wat lief voor je is. Omdat hij je de zonden niet toerekent. Maar daarna ga je dood, dan is het ook afgelopen. Maar dat is onzin eigenlijk. En in ieder geval, laat ik het dan netjes zeggen, een objectief. Dat is onbijbels. Hè? De Bijbel leert, God zou een nieuwe schepping maken. En hij zorgt dat wij daar terecht kunnen komen, dat wij daar deel aan kunnen hebben. Maar in zijn opstanding komt die nieuwe schepping tot stand. Maar eerst moeten de zaken van die oude schepping eerst netjes afgewerkt worden, heet dat. En dat is waarom hij leed en stierf. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Ik lees trouwens ook even 1 Johannes 3 vers 5. En gij weet dat hij geopenbaard is, kortom verschenen is, opdat, dat is het doel, opdat hij onze zonden zou wegnemen. Nou, dat is wat hij gedaan heeft in zijn eerste komst. En op het verband hier kan ik dan moeilijk ingaan, want dat zou me nu te veel tijd nemen. Maar dit is de simpele gedachtegang. Hij kwam om die zonde weg te nemen. Zo staat het trouwens ook in Matteüs hoofdstuk 20, vers 28. Daar staat de uitdrukking: gelijk de zoon des mensen. Dat had mijn hoofdletter gemoeten. Het is zoon van Adam. Gelijk de zoon van Adam niet is gekomen om gediend te worden, dat komt pas in de toekomst. U weet toch wat Pilatus vroeg? Zijt gij dan een koning? En toen zei de Heer, nou hiertoe ben ik in de wereld gekomen, omdat ik der waarheid getuigenis zou geven. En hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En hij zei niet ja of nee op de vraag, zijt gij dan een koning? Want dat had Pilatus dus redelijk goed begrepen. Maar hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind het daarom zo'n mooie uitdrukking, omdat er twee implicaties in zitten. De ene is, maar in de toekomst zal mijn koninkrijk van hier zijn. En de andere implicatie is, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier en dus is het vandaar. Dat wil zeggen, niet hier, maar ergens anders. En in de praktijk dus gewoon in de hemel. Wat je al niet kunt zeggen als je iets ontkent, hè. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nee, het was zijn eerste komst. En het was het dieptepunt dan, over zeggen zoiets, hè. Het was het belangrijkste van heel zijn eerste komst. Een paar uur tevoren had hij gezegd, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Daar kwam hij voor. En wat het koninkrijk betreft, wel, Hebreeën 12 zegt dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En inmiddels dus, staat er meteen achter, inmiddels is gezeten aan de rechterhand des troons van God, of hoe het daar maar precies geformuleerd wordt. Dat wil zeggen, dat was zijn toekomst, daar had hij de blik op gevestigd. Dat was wat hem beloofd was. Dat is waar hij naar uitzag, waar hij op vertrouwde, want God had het gezegd. Hij kwam dus om te dienen en zijn ziel, zijn leven betekent dat gewone. Want psyche vertalen wij wel met ziel, maar het is gewoon Grieks woord voor leven. Hè? Om zijn leven te geven tot een rantsoen, een losprijs zal er wel in andere vertalingen staan. Voor velen, en zo is het maar net. We hebben trouwens nog een aardige variant, dat is die van Galaten 4. Dat is een meer specifieke. Want de Heer zou ons niet alleen verlossen van de zonde en daarmee van de heerschappij, heet dat, van de zonde. Zo wordt het elders genoemd. Maar hij zou ons ook verlossen van de wet. Dat wil zeggen van de heerschappij van de wet. En daarover staat in Galaten 4, vers 4, Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, dat wil zeggen, nu maar even eenvoudig, te bestemde tijd, een tijd die God tevoren bepaald had, en meer ga ik er nu niet over zeggen, wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden in de gelijkmaking des zondige vleesjes, weet je nog, om de zonde te veroordelen in het vlees, was Romeinen 8 vers 3. Maar hier staat, God heeft zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Het ene is een beeld van het andere, maar die leg ik maar niet uit. Maar hij kwam in ieder geval onder de wet, zoals hij kwam onder de zonde, in gelijkheid des zondige vleesjes. Om de mens van zonde te verlossen, zo kwam hij onder de wet om de mens van die wet te verlossen. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, van de wet uiteraard, en niet maar van een deel van de wet, of van sommige wetten, maar van de wet, en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Of wij die ook verkrijgen, wordt in het midden gelaten. Want dat is de betekenis van dat zouden. Hè? De verleden tijd van zullen. Het is knap ingewikkeld, maar dat schijnt. Maar dat is nou eenmaal wat het betekent. Want er wordt iets overgeslagen eigenlijk. Wij worden verlost van de heerschappij van de wet. En dat gebeurt door de dood van de Heer Jezus Christus. Wij worden door zijn opstanding kinderen van God. Maar de bedoeling is dat wij die kinderen God zijn, uiteindelijk tot zonen zullen gesteld worden. Want dat was verleden tijd. Dat was de bedoeling. En daarom zouden we aanstelling tot zonen verkrijgen. Net zo goed in de verleden tijd. Omdat het in het verleden, laten we zeggen, niet alleen geprofiteerd is, maar ook beloofd is. Hè? Dat is waar het over gaat. Maar het ging mij eigenlijk alleen maar om de vraag, waartoe kwam de Heer Jezus eigenlijk hier op aarde? Om de zonde te veroordelen in het vlees. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Opdat wij verlost zouden worden, staat hier, van de heerschappij van de wet. Dat kun je nog zo een noemen. Hebreeën 2. Waartoe werd hij geboren? En waartoe werd hij mens? Hebreeën 2 zegt in vers 9 over hem. Wij zien Jezus, als het ware, met heerlijkheid en eer gekroond. Nu, en dan kijk ik naar het verleden, Jezus die een weinig, voor korte tijd betekent het feitelijk, hè, die een weinig minder lager dan de engelen geworden was, vanwege het lijden tot in de dood, des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood zou ondergaan, zou smaken. Waartoe werd hij geboren? Om te kunnen sterven. Waartoe werd hij mens? Om te kunnen sterven. En dat staat er dan nog een paar versen verder nog een keer. Daar staat in vers 14 met een aanloop. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks, vlees en bloed, deelachtig geworden. Opdat, met als doel, opdat hij door de dood heen, in de vertaling staat dat er niet bij, maar het zou duidelijker zijn als het er wel bij stond, want dat is echt de strekking van het Grieks. Opdat hij door de dood heen, dat wil zeggen door de dood in te gaan en er weer uit te komen, opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en opdat hij verlossen zou al degene die met doodsangst vrezen des doods, door hun hele leven aan de slavernij van de dood uiteraard waren onderworpen. Waarom kwam hij? Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Waarom zou hij sterven? Om uit de dood te kunnen opstaan, om namelijk de dood te kunnen overwinnen. Dus je kunt ook in één keer zeggen, waarom werd hij mens? Om ons te verlossen van de heerschappij of dienstbaarheid der verderfenis, want zo heet het elders. Van de heerschappij van de dood. Maar het is pas voltooid dus in zijn opstanding uit de dood. Welke zal ik nog eens noemen? Ja, ik ben hier dan toch in Hebreeën, dus ik kan wel even noemen. Meteen ook vers 17. Want er staat weer waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. En in vers 14 heette dat, dat die zonen, die broederen, vlees en bloed deelachtig zijn. Dus nu staat het nog een keer in vers 17. Hij moest vlees en bloed deelachtig worden. Hij moest de broederen in alles gelijk worden. Opdat, weer een doel, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Waartoe werd de mens? Om hoge priester te kunnen worden. Had hij dan niet geboren moeten worden uit de hoge priesterlijke familie, uit de stam van Levi, in plaats van uit de stam van Juda? Ja, zegt de Hebreeën, dat is zo. En daarom, aangezien hij niet uit Levi was, staat daar allemaal, ik verzin het niet, staat in Hebreeën 7, omdat hij niet uit Levi was, was hij dus inderdaad geen priester op aarde. Het is opmerkelijk hoe dikwijls men spreekt of schrijft over het priesterlijke werk van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, terwijl de Bijbel zegt dat hij geen priester was. En dat hij wel werk deed, dat is waar, maar het was geen priesterlijk werk, want dan had hij priester moeten zijn. Dat was hij niet, staat het duidelijk genoeg. De consequentie van het een en ander is dus ook dat hij in zijn leven op aarde geen hoge priester was. En toch staat het dat hij mens werd om priester te kunnen zijn. Er is maar één conclusie en die wordt dus in de hele Hebreeënbrief toegelicht en toegepast. Hij is namelijk pas hoge priester geworden in zijn opstanding uit de dood. En niet hoge priester in de zin van het Levitische hoge priesterschap naar de ordening van Aaron, maar in het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Een priesterschap van een andere aard, zoals in het Oude Testament aangekondigd. Impliciet in Genesis 14 en expliciet in Psalm 110. U weet wel, de uitdrukking, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Samen met, zit aan mijn rechterhand en heerst te midden van uw vijanden. En dan volgt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar de Bijbel zegt dat hij pas priester is geworden in zijn opstanding. En niet in het verlengde van Aaron, maar een pas opzij. Dat wil zeggen in een andere lijn. De lijn van Melchizedek. En wat dat dan weer is, ja, dit is een boek met 13 hoofdstukken, Hebreeën. Dus verwacht niet van mij dat ik dat even gauw uitleg. Maar het gaat maar om het beginsel. Het wordt trouwens ook toegelicht in Hebreeën 5 vers 1. Als er staat dat elke hoge priester wordt genomen uit de mensen. En gesteld wordt bij God voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. De hoge priester wordt genomen uit de mensen. Maar als hij geen mens was, dan kan hij ook niet onze hoge priester zijn. Sterker nog, hij is mens. En daarom kan hij onze hoge priester zijn, want de hoge priester per definitie wordt uit de mensen genomen om de mens te vertegenwoordigen. Nou ja, dat was hem op het lijf geschreven, bij zijn geboorte al, om de mens te vertegenwoordigen, maar nu niet als hoge priester, maar nu als zondaar. Dat is in zijn eerste komst. Als zondaar. Dat is degene die de zonde der wereld droeg en eronder gebukt ging. Dat hij dat deed in de dienst van God, dat is waar. Dat hij als dienaar van God profeet genoemd moet worden, ja, dat deed hij zelf ook. En hij noemde zichzelf ook een profeet, maar niet een priester. En hij voltooide zijn loopbaan tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarna heeft God hem opgewekt en sindsdien is er een weg tot zaligheid, die is open. Voor ieder die gelooft, begrijp je me niet verkeerd. In het Oude Testament werd die weg aangekondigd. En als God wordt aangekondigd, hoef je daar niet aan te twijfelen. Dat hebben gelovigen in het Oude Testament dus ook niet gedaan. En ze hebben die dingen van verre gezien en omhelst, zegt Hebreeën, hoofdstuk 11. Maar de weg tot zaligheid is pas open gegaan toen de poortwachter, die slinger nog even wat schriftgedeelte, nee, niet door elkaar, ik leg ze naast elkaar. Toen de poortwachter hem opendeed en daarna ging hij in en sindsdien is hij de goede herder der schapen, de Heer Jezus Christus, en die hem kennen volgen hem. Een nieuwe schepping in, de hemel in ons geval bovendien ook nog, een nieuw verbond in, enzovoorts. En sindsdien, zegt ook Handelingen 17, zegt Paulus, in Handelingen 17, namelijk in Athene, sindsdien wordt verkondigd God aan alle mensen, alom, zonder remming, zonder beperking, dat zij zich bekeren. Maar ja, 15 hoofdstukken eerder in Handelingen 2 zei Petrus: het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Daarvoor dan niet. Ik moet u zeggen, daarvoor sprak de Heer Jezus niet eens vrij uit. Voor zover wij kunnen vinden in onze Bijbels althans. Wat hij in zijn leven gewezen heeft op de schriften, de mensen heeft aangezet, wie het maar was, de mensen heeft aangezet om die Bijbel te bestuderen, om die serieus te nemen. Het is het woord van God. Stel je op de hoogte van wat erin staat. En onderwerp je daaraan, maar dat zit in, het is het woord van God. Uiteraard. En de mensen die daaraan twijfelen, die willen gewoon zich daar op voorhand niet aan onderwerpen. En daarom ook de Bijbel niet lezen. Want zo werkt dat, hè. En dus hebben ze er wel een mening over. Maar ja, dat is gebruikelijk, hè. Mensen hebben een mening over van alles en nog wat, zonder dat ze enig idee hebben waar het over gaat. Maar laat maar zitten. Maar wat de Bijbel betreft, God heeft zich geopenbaard, God heeft zich bekendgemaakt. En wat de geboorte van de Heer Jezus betreft, een feest, ja, het is een heilsfeit. Het is een fase in de geschiedenis van de uitwerking van Gods heilsplan. Of het een feest moet zijn, staat niet eens in de Bijbel wanneer het was. Nou ja, wel welk jaar, alleen wij verdwalen daarin. Tot mijn vermaak trouwens, maar ik vind het wel een beetje leuk eigenlijk. Wij verdwalen erin, want we weten niet eens welk jaar het precies was. En wat voor datum. Er zijn zoveel onbelangrijke dingen voor ons die met een datum genoemd worden. Men leest het boek Haggai. Dan kom je er in ieder geval een paar tegen. Wat maakt het ons uit? We weten er geen raad mee. En van de Heer Jezus, wanneer die geboren werd, ik heb wel een vermoeden. Ja, je had niet anders verwacht, denk ik. Maar staat dan toch niet echt in de schrift. Wij weten het niet. En we hebben er wat van gemaakt, want we moesten zo nodig die gebeurtenis gedenken. Dat mag. Dat leert de Bijbel ook. Er staat zelfs ergens in een tekst: gij zult gedenken. Kun je altijd gebruiken. Ook voor je verjaardag dus. Ja. Gij zult gedenken, staat er dan. Dat is ook goed, want de geschiedenis zou ons wat leren. We zouden ons bewust zijn wat achter ons lag, echt wel. Maar ons tegelijkertijd er ook van losmaken. En het vergeten wat achter ons is in die zin, in plaats daarvan ons richten op de toekomst. En zolang je je richt op de toekomst, is er niks mee mis om af en toe eens achterom te kijken in de zin van, wat is het geweldig wat God gedaan heeft. Bovendien, hoe zou u God willen danken als u nu weet wat hij gedaan heeft, omdat hij het gisteren deed en we mogen immers niet achterom kijken, heeft iemand uitgevonden. Toch? Gij zult gedenken. Dat is goed. Het is ook goed om bij die gebeurtenissen stil te staan. Ze worden in onze Bijbels vermeld. Maar de werkelijke overwinning, dat wil zeggen het resultaat van het werk van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst, ja, dat is Pasen, dan wel Pinksteren, wat het maar was. Paas eigenlijk, hè. De opstanding van Christus, waarbij God hem in een en dezelfde dag uitermate verhoogde en hem een naam gaf boven alle naam, opdat in die naam zich zou buigen alle knie dergene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat is waar het over gaat. En wat betreft Bethlehem en Jeruzalem, ja, dat is de toekomst. Want in de toekomst zal hij wel degelijk verschijnen, alsnog. Als de koning der koningen, als de heer der heren, niet maar als de zoon van David, maar zelfs als de zoon van Adam. Dat is toch de strekking van koning der koningen. Koning boven alle koningen, we hebben daar het woord keizer voor uitgevonden. Koning der koningen en als heer der heren. Het is een titel waar hij rechten op kan laten gelden, niet maar alleen op grond van zijn geboorte. Ook niet alleen maar op grond van dat hij nou eenmaal verwekt is door de Heilige Geest oorspronkelijk. Maar vooral, juist en vooral, omdat hij de verlosser is, de redder van heel de mensheid. Er zou niet een eeuwig koninkrijk kunnen zijn als hij niet eerst de zonde had weggenomen. En dat wil zeggen, de heerschappij van de zonde en van de dood en van de wet had overwonnen. Dan was er geen eeuwigheid. Althans niet voor de schepping. En dat is wat hij tot stand gebracht. En dat maakt hem langs alle lijnen, er zijn er nog meer trouwens, maar het maakt hem langs alle lijnen de rechtmatige erfgenaam van deze troon van de koning der koningen. En daar zien wij naar uit. En zo wordt het dan toch nog kerstfeest. Juist. Advent, hè? Ja. Wij verwachten hem. In eerlijkheid. Wij zullen hem danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat we u kennen. Niet maar als de zoon van die timmerman uit Nazareth, maar dat we u kennen als de koning der koningen en de Heer der heren. Dat we u kennen als degene die uitermate verhoogd werd en die de zoon des Allerhoogsten genaamd wordt. We danken u dat we u mogen kennen als onze verlosser. Maar ook als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als die komende koning die binnen afzienbare tijd uw heerlijkheid, uw koninkrijk zal vestigen. Alsnog over heel deze nu nog duistere wereld. We danken u dat eenmaal dat licht zal opgaan, want u hebt het beloofd. En we danken u ook te mogen weten dat die tijd niet ver meer is. Maar boven alles danken we u dat u ons getrokken hebt reeds nu uit deze duistere wereld en onze plaats gegeven hebt in uw licht, opdat we in dat licht zouden wandelen, in dat licht waarmee u in onze harten geschenen hebt, in dat licht en waarheid dat u hebt nedergezonden, opdat wij dat tot ons zouden nemen, ons daarmee zouden voeden en zouden staan, niet alleen in de vrijheid, maar ook in de waarheid en daarin zouden wandelen. Wij danken u daarom voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat ons spreekt over wat u in het verleden tot stand gebracht hebt, ook ten behoeve van ons, maar dat ons bovendien ook spreekt over wat u doet in onze tegenwoordige tijd en alsnog zult doen in deze oude schepping. En daarin zijn we onderweg, omdat wij u vertrouwen op uw woord en beseffen dat al uw beloften, al Gods beloften, in Christus ja en amen zijn. En daarom ook vertrouwen we onszelf aan u toe en vragen u, wees u ons nabij. Leidt u ons tot die aanstelling tot zonen en boven alles verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.